We gaan naar de tweede Korinthebrief, naar het gedeelte waar we gebleven zijn. En we gaan daar een gedeelte lezen in 2 Korinthe. Het eerste hoofdstuk, 2 Korinthe 1. Dan ga ik u lezen vanaf vers 12. Vanaf vers 12 tot en met vers 22. Dat is het gedeelte waar we vanmorgen bij zullen stilstaan. 2 Korinthe 1, vers 12 tot en met vers 22. Dan staat er in vers 12, want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeslijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen, gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen, dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze, op de dag van onze Heere Jezus. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen, reeds vroeger, tot u te komen, opdat gij andermaal een genadegift mocht ontvangen. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan, om van Macedonië weder tot u te komen en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Of indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is ja, ja en nee, nee? Bij de trouw van God ons spreken tot u is niet ja en nee. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is het ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpands in onze harten gegeven heeft. Tot zover. Ja, wij komen nu in een gedeelte van de tweede Korinthebrief, waarin Paulus zich uitvoerig moet verdedigen tegen allerlei insinuaties, verdachtmakingen en bedenkingen die sommige Korintiërs maakten ten aanzien van de oprechtheid en eerlijkheid van Paulus' bediening. En eigenlijk aanvochten dat hij helemaal geen zuivere bedoelingen had in die prediking. En dit gedeelte waarin hij zich moet verdedigen tegen alle bedenkingen die men uit en alle insinuaties die men dan maakt in de gemeente van Korinthe, dat is eigenlijk een heel groot gedeelte, want het begint hier in vers 12, waar we zijn begonnen te lezen, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 12, en het loopt helemaal door tot en met hoofdstuk 7 in deze brief. En er gaan vele onderwerpen passeren ons dan de revue. Daarom is ook de tweede Korinthebrief met name moeilijk om daarin de hoofdlijnen eigenlijk te schetsen en te onderscheiden. Want het is eigenlijk toch wel een hele persoonlijke brief die Paulus aan de Korintiërs schrijft, waarin hij op al die insinuaties ingaat en ze tracht te ontzenuwen. Je zou kunnen zeggen, wij weten dat er pastorale brieven van Paulus zijn. En we denken dan aan 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En die zijn ook ons bekend geworden als de pastorale brieven. Maar je zou kunnen zeggen dat de tweede Korinthebrief ook een sterke pastorale brief is. Een sterke pastorale persoonlijke brief van Paulus aan de Korintiërs. En hoewel hij in de tweede Korinthebrief ook wel dingen af en toe leert en dingen ook uiteenzet en uitlegt, vinden we eigenlijk geen echt heel groot leerstellig gedeelte in deze brief. Dat is er niet. Veel brieven van Paulus zijn opgebouwd dat je eerst een leerstellig deel krijgt in de eerste hoofdstukken, en dat je in de laatste hoofdstukken dan een praktische toepassing daarvan vindt. Maar dat vind je eigenlijk hier niet. Hier is dus primair eigenlijk een antwoord aan de critici uit Korinthe die hem aanvallen, en hij probeert de argumenten van zijn tegenstanders eigenlijk continu te weerleggen. Daarom is het een hele persoonlijke brief en ook een pastorale brief, want hij probeert niet alleen maar een soort woordenstrijd te voeren. Nee, hij probeert ook echt de Korintiërs weer voorwaarts te helpen in de geestelijke dingen. En dat men ja, niet verleid wordt om in die verkeerde geloofshouding te gaan staan en te blijven staan. Want het is helaas zo dat die tegenstanders in de gemeente van Korinthe, ja, die proberen Paulus' bediening helemaal te ondermijnen en Paulus persoonlijk zelf ook helemaal te tackelen en onderuit te halen. Ja, de eerste verdediging die Paulus hier gaat aanvoeren, ja, die loopt van vers 12, van hoofdstuk 1, vers 12, tot het einde van de tweede hoofdstuk. Hoofdstuk 2, vers 17. Dat is eigenlijk het eerste gedeelte, zou je kunnen zeggen. De eerste verdediging die Paulus hier ons de revue laat passeren. En wat doet hij? Hij gaat daarin verdedigen zijn gedrag ten opzichte van de Korintiërs en zijn recente handelwijze die hij aan de dag moest leggen. En hij probeert daarbij aan te tonen dat hij in zijn handelwijze oprecht was en dat zijn motieven zuiver waren en ook zuiver zijn. En dat hij zo wel moest handelen. Waarom? Want hij weet dat zijn tegenstanders hem beschuldigen, en dat hebben we eigenlijk al met elkaar gelezen in het gedeelte, dat zijn ja geen ja is en zijn nee geen nee is. En dat het op zijn Hollands gezegd een man is die verschrikkelijk draait. We noemen zo iemand een draaikont. Het ene moment zegt hij ja, het volgende moment zegt hij nee. Terwijl hij ja zegt, zegt hij eigenlijk al nee. En dan wordt dan als een, daar wordt heel veel van gemaakt, heel veel stennis van gemaakt in de gemeente van Korinthe, dat men bijvoorbeeld dan zegt, ja, Paulus die beloofde naar Korinthe te komen, maar hij kwam niet. Nou, dat is nou een man die zich alle dingen in zijn hoofd maar voorneemt om te doen en ze vervolgens toch niet doet. En hij had het ons beloofd, maar wat hij belooft, ja, je kan niet afgaan op wat die man belooft, maar wat hij belooft doet hij gewoon niet. Zijn ja is geen ja en zijn nee is geen nee. Dat is eigenlijk de eerste beschuldiging die hij kreeg. Daarna kreeg hij ook nog wel op zijn brood. Dat hebben we niet gelezen met elkaar, maar dat staat wel in deze twee eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Ja, hij heeft die overtreder uit Korinthe, want hij is tussen 1 Korinthe en 2 Korinthe, heeft die Korinthe vereerd met een kort bezoek. Dat hebben we in het verleden onderzocht. Ja, daar heeft hij toch heel sterk en krachtig opgetreden tegen die overtreder die een zonde beging, die je zelfs bij de, onder de ongelovigen, onder de heidenen niet voorkwam. Hè? En ze vonden, die tegenstanders, dat Paulus wel erg hard had gehandeld en dat hij zich een autoriteit had aangemeten die hij helemaal niet heeft. Nou, dat is nogal wat. Nou, hij moest wel tegen die man die het hield met zijn schoonmoeder, moest hij wel hard optreden, want die bekeerde zich niet. Ja, ten derde, hij heeft natuurlijk ook nog een tussen 1 en 2 Korinthe in, hebben we de afgelopen twee keer onderzocht, ook nog een vrij strenge brief geschreven aan de gemeente van Korinthe, die er niet om loog en die we niet vinden in de Bijbel. Maar die wel schreef. Nou, men vond dat die brief wel wat minder streng had mogen wezen, hoor. En wat minder scherp. Men vond het maar een scherpe brief. En dat was niet in liefde. En nou, vul daar maar in, hè, hoe de kritiek dan van alle kanten komt. Als je zo niet alleen iemand aanpakt, als je komt en later nog een brief eroverheen schrijft. Ja, nou, dan heb je het gedaan, hoor. Want dan ben je niet liefdevol. Dan ben je niet in de liefde van Christus. Ja. En als vierde, men beschuldigde ook nog Paulus ervan dat hij flink winst sloeg uit zijn dienst. Want hij wekte toch op voor die geweldige inzameling die voor de armen in Judea en Jeruzalem gehouden moest worden onder alle gemeenten. En hij, wie weet, stak hij nog het nodige in zijn eigen zak, joh. Dat was toch allemaal, hij probeerde er volgens hun daar flink winst uit te slaan uit het evangelie. Nou, dan heb je wel wat op je bord liggen. Natuurlijk, hè, als je dat soort verwijten naar je hoofd krijgt en je hoort ervan. En als we dat weten, en dat kan je ook weten, want wat doet hij dan in al die versen die we gelezen hebben ook al? Hij begint zich te verdedigen tegen al die beschuldigingen. En die beschuldigingen zijn ook degelijk gemaakt. En laten we wel wezen, als je in het werk des Heren, ook in onze dagen, werkelijk de Heren Jezus Christus volgt en in vanuit je roeping en je dienst die je hebt, de Heer Jezus verkondigt, en ook als we dat als geloven allemaal doen, dan heb je te maken opeens met tegenstand die er komt van de zijde van gelovigen. En dat je zulke soort zaken je voor de voeten worden geworpen. Nou, het eerste wat Paulus maar gaat doen in de verzen 12, 13 en 14 is dat zijn gedrag gewoon zuiver was. En dat zijn motieven ook zuiver zijn. Dat hij eerlijk is geweest. En dat hij zonder enige bijbedoeling heeft gehandeld. Laat maar lezen vers 12, 13 en 14. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben. In het bijzonder ten opzichte van u. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen, gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen, dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze op de dag van onze Heere Jezus. Ja, hij zegt in vers 12, want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u. Ja, zijn recente handelwijze is niet voortgekomen uit de drijfveer van eigenbelang en eerzucht, zoals dat vaak bij ongelovigen wel degelijk het geval is. We weten wel, in de wereld is het zo dat je, en dat is vanuit het vlees gezien, hè, dan moeten we in deze wereld, in deze maatschappij, ambitieus zijn. Ambitieus zijn. En als je ambitieus bent, hè, dan lijkt dat ook, vanuit het vlees gezien, dat je dan heel wijs handelt. Hè. Maar dan handel je eigenlijk, zoals Paulus zegt, in vleeselijke wijsheid in vers 12. De wereld heeft wel dat idee dat we dat ambitieus willen zijn, hè, dat je dat moet nastreven. Zo denkt ook de wereld. Maar uit de geest gezien is het eigenlijk alleen maar eerzucht en het zoeken van eigen belang. En vaak je eigen laten gelden ten koste van de ander. En als je vaak gaat kijken in menig bedrijf, hè, waar men heel ambitieus kan zijn in hun functie, dan kan het zijn dat men daar komt voor heel veel applaus en carrière voor zichzelf, en niet dat men daar zit eigenlijk voor de ander. Dat is het vleeselijke denken van de mens. Eigen doelen nastreven en bereiken. En soms ook ten koste van de ander, en sommige mensen gaan ook over lijken. Geen probleem. Maar dat is niet het geestelijke denken. In het geestelijke denken gaat het niet om het eigen belang, gaat het niet om de eer of om het bereiken van allerlei macht. Nee, dat zijn de verkeerde drijfveren, dat zijn de verkeerde motieven, hè, in ons leven. En dat was duidelijk niet de drijfveer van de apostel Paulus, toen hij toen optrad tegen de zonden in de Korintische gemeente. En die kennen we van nabij, want we hebben de eerste Korinthebrief bestudeerd, en daar hebben we al die zonden, hebben we daar uitgebreid voorbij zien krijgen. En ja, laten we eerlijk wezen, onze haren stonden vaak recht overeind van, hoe is dat mogelijk? Maar Paulus moest daar wel tegen optreden. En dat heeft hij ook gedaan. En dat was niet in eigen belang. Hij was er heel niet eerzuchtig in. Maar zoals hij zelf hier zegt in vers 12, wat was zijn motief? Wat was zijn bedrijfveer? Hoe heeft hij in de wereld verkeerd? In het bijzonder ten opzichte van u, in het bijzonder ten opzichte van de Korintiërs. Hij heeft daar, wat was zijn motief? De genade Gods. Niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods. Om ze weer, als het ware, op de rechte weg te brengen. Om ze weer te laten genieten van de genade Gods, die zo genadevol is. En dat ze daaruit mogen gaan leven. En zo stond hij in de wereld. En zo had hij gehandeld ten opzichte van de Korinthische gemeente. Hij kon daarin die handelwijze en zijn geopenbaarde gedrag, dat hij ze moest aanpakken, kon hij rustig zeggen, zonder enige schaamte zeggen, ik heb een rein geweten. Dat zegt hij vers 12, ik heb een rein geweten. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods. Hij zegt, ik heb een rein geweten. Dat was het getuigenis van zijn geweten. Zijn geweten klaagde hem niet aan. We weten drommels goed uit onszelf, uit ons eigen leven, als we dingen doen. Als we bepaalde handelwijze erop na hebben gehouden. En ons geweten klaagt ons aan, ja, dan zijn we beschaamd. Dan weten we diep in ons binnenste dat we verkeerd hebben gehandeld. Dat geweten gaat dan werken. Maar hij zegt juist, nee, het getuigenis van ons geweten is dat we in heiligheid en reinheid Gods hebben gehandeld. Nee, zijn motieven zijn rein, zijn motieven zijn zuiver. Ja, dat getuigenis van ons geweten, dat weten we wel, dat heeft ieder mens. Paulus haalt het ook aan in Romeinen 2. Zoek hem maar eens op, Romeinen 2, vers 14. Romeinen 2 vers 14. En dan heeft hij het eigenlijk over de heidenen die de wet niet hebben. Zoals de joden die wel hebben. Vers 14. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers ze tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. En dat geschiet er. Dat doet het geweten. Of het geweten getuigt mede en klaagt je aan. Of als je geweten raadpleegt, ja, voel je dat je je kan verontschuldigen. Dat er niets aanwijsbaars tegen je gezegd eigenlijk kan worden. Ook al hebben mensen soms allerlei meningen. Dat is het geweten, het getuigenis van ons geweten, zegt Paulus. En hij zegt dat het in heiligheid en reinheid Gods, dat hij zo gehandeld heeft en dat hij zo onder hun verkeerd heeft. In heiligheid, ik wil niet zeggen dat hij zo'n heilige boon is geweest, dat is het woord niet. Maar heiligheid in de Bijbel is altijd, heeft de betekenis van dat je apart bent gezet als gelovige, ter dienste van God. En zo heeft hij gehandeld in heiligheid, als een apart gezette. In de dienst van God gekomen. Zo heeft hij gehandeld. En reinheid Gods. Ja, reinheid, dat is wel een bijzonder woord wat hier wordt gebruikt. Want dit woord reinheid, zou je niet verwachten, maar komt maar 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Het is eilikrinia. Waar het ook voorkomt, en dan heb je wat meer begrip voor dat woord reinheid Gods, zoals hij dat hier gebruikt. Dat is nog ook in de Tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 2 vers 17. Lees maar mee. Vers 17. Want wij zijn niets als zoveel die winst maken uit het woord van God. Maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Dat het woord reinheid, wat vertaald is in vers 12 van hoofdstuk 1. Reinheid, dat woord eilikrinia, dat wordt gebruikt ook in vers 17 voor het woord zuiveren, uit zuivere bedoelingen. Dat is het woord reinheid, zuiver. Hij had zuivere bedoelingen. Hij had er geen bijoogmerken mee. Hij had geen bijbedoelingen, onzuivere bijbedoelingen. En wat is een onzuivere bijbedoeling altijd bij de prediking van het evangelie? Dat is om winst te maken uit het woord van God. En ook in onze dagen ga de meeste evangelisten en predikers maar af en check ze daar maar gewoon op of zij proberen winst te maken uit het woord van God. Er zijn er vele bij die proberen er winst uit te maken. En sommigen zo op zo'n schandalige wijze dat ze zelfs gewoon in deze heidense wereld de televisie halen. En dat ze aangeklaagd worden hoe ze mensen gewoon hun geld afhandig maken. En dat geschiedt ook anno 2009. Maar hij zegt, wij zijn niet als zovelen. Er waren er velen. Ook in zijn tijd waren er velen. En ook in deze tijd zijn er velen. De wereld is niet anders. Wij zijn niet als zovelen die winst maken uit het woord van God. Wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Hij heeft in reinheid Gods onder hen verkeerd. Ja, hij spreekt op gezag van God en voor Gods aangezicht. Waar hij ook rekenschap aan heeft af te leggen over alles wat hij predikt. Het komt nog een keer voor, want ik heb gezegd dat het 3 keer voorkomt, dat woord in het Grieks. En dat komt ook nog voor in 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5 vers 8. 1 Korinthe 5 vers 8. Wordt het ook vertaald met reinheid. Vers 8. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Nou, dat voorbeeld haalt hij aan van het ongezuurde brood. Dat wij een ongezuurd deeg moeten zijn. En dat je het oude zuurdeeg weg moet doen, opdat hij dan een vers deeg mocht zijn. Want we zijn ongezuurd. En zo dient ons optreden ook te zijn. Ongezuurd. En dat je niet met slechtheid en boosheid, dat je met verkeerde en kwade oogmerken handelt. Je zou kunnen zeggen, als het geweten je niet aanklaagt, hè, als het tegen je getuigt en je wordt niet aangeklaagd, en je kan zeggen, ik heb in heiligheid en reinheid Gods gehandeld en gesproken en me gedragen, ja, zo iemand heeft niets te verbergen. Hebben wij wat te verbergen in ons leven? Kunnen wij dat ook zo getuigen als Paulus? Ieder voor zich natuurlijk heeft daar een antwoord op te geven, maar hoe staat het in ons leven? Zalig zou je kunnen zeggen, zalig degene die niets te verbergen heeft. Die zo open kan zijn als maar kan en zo eerlijk maar zijn als maar kan. Omdat zijn motieven zuiver zijn en zijn geweten ook zuiver is en rein. Dat hij open en liefdevol en welgemeend handelt. En zo was het ook met Paulus. Hij had er geen bijbedoelingen bij. Hij had er ook geen bijoogmerken bij. Bij het brengen van het evangelie. Maar hij moest optreden. Kon ook niet anders. En ook niet in zijn schrijven. Hè, ook al moest hij een ernstige brief later ook nog schrijven aan de Corinthiërs. Hij heeft dat in volle oprechtheid gedaan. We weten wel dat die ernstige brief, dat was natuurlijk niet de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief was eigenlijk de tweede brief die hij ooit schreef. Want in 1 Korinthe kan je duidelijk eruit opmaken dat er nog een brief is geweest, hè, die hij schreef. 1 Korinthe is daarom de tweede brief die hij schreef. Maar deze brief die wij kennen als de tweede Korinthebrief is eigenlijk de laatste brief, de vierde brief die hij schreef. En vermoedelijk zit tussen de eerste en de tweede Korinthebrief ook nog een brief. Die ernstige brief die hij aan de Korinthiërs moest schrijven om ze te waarschuwen, hebben we met elkaar al een keer overdacht. Vers 13. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Dan duikt hij op die ernstige brief die hij geschreven heeft. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen. Gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze, op de dag van onze Heer Jezus. Ja, vermoedelijk bij die ernstige brief hebben zijn tegenstanders gezegd en Paulus beschuldigd, en dat zeggen wij wel eens in onze tijd ook. Dan zeggen we tegen de ja, je moet eigenlijk tussen de regels doorlezen. En als we dat gaan zeggen over iemand schrijven, wat bedoelen we dan? Ja, dat die man niet Pietje rechtuit is geweest. Dat hij iets anders bedoelt dan hij schrijft. Hij is er niet open in. Hij schrijft er bedekt over. Je moet tussen de regels doorlezen. En dan besef krijg je door waar hij heen wil. Dat is wat wij zeggen. En dat is ook wat de tegenstanders ten opzichte van die ernstige brief van Paulus hebben gezegd. Joh, je moet tussen de regels doorlezen om te begrijpen wat eigenlijk Paulus' bedoeling is geweest. En waar is hij op uit? Nou, hij is uit op macht. Hij is uit op eer, hij is uit op geld, op winst, uit het evangelie. Nee. En hij wil gewoon ons als gemeente, als Korinthe, wil hij ons weer onder de duim krijgen. En men zei dus, hij bedoelt met die brief eigenlijk, hij wil iets heel iets anders dan die zo schrijft. Nee, zegt Paulus, dat is niet zo. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Wat is het nou? Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen, gelijk gij reeds ten dele van ons hebben begrepen. Ja. Het is wel mooi dat, als je naar vers 13 kijkt, in de NBG, en je vergelijkt dat met vers 13 in de Statenvertaling, en eigenlijk in de grondtekst, dat de NBG laat toch eigenlijk een klein stukje weg in vers 13. Ik lees u voor de Statenvertaling, vers 13. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook, en dan komt het, tot het einde toe erkennen zult. Tot het einde toe. Dat staat niet in vers 13 van de NBG, maar staat wel in de Statenvertaling. Staat ook in de context. Tot het einde toe. En dat tot het einde toe, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, als je vers 14 erbij leest, hè, en die lees ik ook wel voor in de Statenvertaling, maar je mag meelezen uit de NBG, want ze zijn beide goed. Gelijkerwijze gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus. Wat is dat? Tot het einde toe. Nou, tot het einde toe, daar bedoelt hij mee. Die dag van de Heere Jezus. En wat was dat voor een dag? Nou, dat was de dag dat de Heere Jezus Christus zou wederkomen. Dat is de dag van de Heere Jezus. En de wederkomst van Christus was nabij. Daarom eindigde hij ook, hè, de eerste brief met Maranatha. Jezus komt. En daarom is komt er nu ook, ook in de eerste Korinthebrief, steeds dat zicht, en dat zicht heeft hij hier ook, en daar roept hij ook over op, want dan op die dag als zij allen voor de rechterstoel van Christus zullen staan, ja, dan zegt hij, dan zijn de Korintiërs de roem van Paulus, dan kan Paulus zeggen, jullie zijn mijn roem. He, want kijk, jullie zijn mijn geestelijke kinderen, die ik heb voortgebracht. He, ze zijn Paulus' roem. Zo begint hij ook, hè? Vers 12, want dit is onze roem, dat hij in eerlijkheid, in openheid, zuivere motieven, zonder bijbedoeling gehandeld heeft. Maar uiteindelijk zijn deze Korintiërs, dat is wat hij heeft voortgebracht, hè, evenals gij, dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze, op de dag van onze Heere Jezus. Die dag van die Jezus, als zij allemaal, als Christus wederkomt, en ze zullen voor zijn rechterstoel staan, en zullen weg moeten dragen, hetgeen in het lichaam is verricht, het zij goed, het zij kwaad, dan zegt Paulus, dan zijn jullie mij tot roem. Evenals, ook de Korintiërs zullen zeggen, ja, Paulus is onze roem. Want hij heeft ons zo gezegend, en hij heeft ons zo geleid, en noem maar op, noem maar op. Ja, dat die wederkomst van Christus nabij was, en dat we dat wel moeten betrekken in de uitleg van al deze teksten, dat is natuurlijk 1 Korinthe 7, vers 29. 1 Korinthe 7, vers 29, kan je opmaken dat het nabij was. Dan gaat het in het hoofdstuk over het huwelijk, maar dan zegt hij eigenlijk dat je maar even maar niet moet huwen. En want wat bedoelt hij, vers 29, 1 Korinthe 7? Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. Ja, de tijd is kort. Nog een korte, korte tijd. En hij die komt zal niet op zich laten wachten. Dat is de Hebreeënbrief. De tijd is kort. Dat is maar een korte tijd. En ze moesten door de verdrukking gaan. En dan kon je maar beter toch niet huwen. Zo ook wordt erop gezinspeeld dat de wederkomst nabij is. Dat is in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 11. Dit is hun overkomen. Een voorbeeld van Israël. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Is nogal wat. Het einde der eeuwen was nabij. Dat kwam over hen heen. Daar stonden ze voor het einde der eeuwen. Nou, dat is nu het geval niet. Ja, die wederkomst is uitgesteld. Het einde der eeuwen. Maar ook als je het hebt over de opstanding. In 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk. Dan wordt in vers 51 gezegd. Zie, ik deel u een geheimnis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Ja, daar heb je het. En met die wij bedoelt hij echt de Korintiërs en zichzelf. Wij zullen helemaal niet ontslapen. Nou, hij is wel ontslapen. En de Corinthiërs allemaal ook. Daar leeft er geen een meer van. Maar in die tijd was het zo dat de wederkomst van Christus nabij was. En hij was in de stellige overtuiging. En als ook van bovenaf de Heere daar geen verandering heeft ingebracht. Hij had het ook zo geweest. De tijd was kort. En zo was ook, Paulus gaat dan nog dat aanhalen, ook nog in de tweede Korinthebrief, dat die tijd kort is. In 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 lezen we vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En met oog daarop zegt hij ook, ik heb een rein geweten. Mijn geweten handelt niet tegen mij. Ik heb uit zuivere motieven gehandeld. Ik heb geen bijbedoeling, geen bijoogmerken bij het brengen van het evangelie om daar bijvoorbeeld winst uit te slaan. Helemaal niet. Want de tijd is kort. Spoedig staan we met z'n allen Korintiërs voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen niet ontslapen. We zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Bij die laatste bazuin. Die laatste bazuin die gaat spoedig klinken. En dan komt Christus weder en dan staan we voor zijn rechterstoel. En dan hebben we rekenschap over alles wat we hebben gedaan. Hè, in het lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. Maar ik heb geen kwade bedoelingen gehad. Ook niet toen ik optrad en moest optreden van Christus in de gemeente van Korinthe. Om de zonde uit te zuiveren. Opdat gij een zuiver deeg moogt zijn. Een ongezuurd brood. Ja. Hij roept dus eigenlijk hun dat in de herinnering. Hè, die dag van onze Heere Jezus. Hè, en ja. Dat ze ook tot het einde toe. Hè, moeten erkennen. Ja, hoe hij opgetreden heeft. Wat hij geschreven heeft. Hè. En dat hij niks anders eigenlijk bedoelde dan die schreef. Hè, want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen. En dan wijst hij erover, laat het nou zo wezen, dat was voor de rechterstoel van Christus zijn, dat het zo is dat wij uw roem zijn en omgekeerd dat gij de onze zijt op die dag van onze Heere Jezus. Ja, we moeten beseffen dat de Korintiërs Paulus' roem zijn op die dag. Want ze zijn zijn geestelijke kinderen. Kijk maar eens in 1 Korinthe 4 waar hij dat zegt. 1 Korinthe 4. Vers 15. 1 Korinthe 4 vers 15. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volg mijn voorbeeld. Maar ik heb u verwekt. Want al had gij duizenden opvoeders, nou die staan er allemaal in Korinthe, al die opvoeders. En die weten het allemaal zo goed en die hebben allemaal kritiek. Dan staan de critici op een rij. Nee. Al had gij duizenden opvoeders in Christus, schrijf niet vele vaders. Ik heb u verwekt in het evangelie. En vers 14, dit schrijf ik u niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Dat zijn ze kinderen, hij heeft ze verwekt. En hij schrijft ook de eerste Korinthebrief niet om hen te beschamen, maar om hen terecht te wijzen. Ze ook die ernstige brief die hij schreef en ze ook de tweede Korinthebrief. En als dat teloor gaat, ja, dan zijn ze niet zijn roem. Als dat werk helemaal teloor gaat, dat eigenlijk de geestelijke tegenstander, de duivel, het voor elkaar krijgt om deze gemeente van Korinthe te verwoesten, te ruïneren, doordat men tegen elkaar opstond, dat deed men ook, hè. Ze sleepten elkaar voor de rechter, je had allerlei partijschappen nog eens in die gemeente. Ik ben voor die, ik ben voor die, ik ben voor die. En zo stonden ze tegenover elkaar. Nou, als dat geschiet in een gemeente, dat is desastreus. Want er blijft er niets van de gemeente over als je nu niet oppast. Nou, dan is alle roem van Paulus is weg. Dan kan hij niet voor de rechterstoel met je zeggen, kijk eens, de Korintiërs. Dan zijn er geen Korintiërs. Dan wordt al dat werk kapot gemaakt. Dat geschiet zo vaak. En daarom spant hij zich in. ook hier in die tweede Korintherbrief, ja, om ze te helpen, om ze geestelijk voorwaarts te helpen. Dat ze weer, dat hun geloof geen schipbreuk zal leiden. Dat ze alleen maar heel triest zijn. Nou, Paulus dus heeft laten zien dat zijn gedrag, ja, wat die tegenstanders daar wel heel veel aanmerkingen op hadden, dat zijn gedrag zuiver was, laat hij ook nu zien dat zijn gedrag heel consequent is geweest in de versen die volgen, van vers 15 tot en met vers 22. Dan snijdt hij iets nieuws aan. En dat is dan vers 15. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen reeds vroeger tot u te komen, opdat gij andermaal een genadegift mocht ontvangen. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan, om van Macedonië weder tot u te komen en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Ja, hij laat nu zien dat zijn houding en gedrag, dat hij daarin ook heel consequent is geweest. En zijn tegenstanders, die beweren dus dat hij helemaal niet consequent is. En dat hij helemaal niet consistent in zijn gedrag is. En zijn tegenstanders, die maakten van het bezoek van Paulus, wat hij aan Korinthe wilde vestigen, ja, en dat hij later moest cancelen, dat gecancelde bezoek, daar maakten ze heel veel ophef van. Ze zeiden dat dit toch wel het uiterlijke bewijs was dat Paulus ongestadig was in al zijn wegen. En dat hij dat daarmee toch wel zijn inconsequente gedrag als het ware in de praktijk bleek. En ze zeiden als het ware, kijk, hij verandert steeds van mening. Hij verandert van mening waar je bij staat, joh. Deze man die handelt zo lichtvaardig. Want hij belooft dat hij komt en vervolgens kwam hij niet. Zijn ja is geen ja en zijn nee is geen nee. Het is een man, als het zo is in zijn leven, kan je dan zijn woord wel vertrouwen? Of nog verder gaan, kan je dan wel zijn boodschap vertrouwen? Kan je dan hetgeen hij verkondigt en leert en predikt, kan je dat dan vertrouwen? Het is gewoon een onbetrouwbaar persoon. Snapt u die redenering? Ja, want wat is er aan de hand? Als we nou eens naar dat argument kijken van die tegenstanders. Want Paulus had gezegd dat hij naar Korinthe zou komen en hij komt niet. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, als je nou teruggaat naar 1 Korinthe 16. Dan vertelt hij 1 Korinthe 16 dat verhaal dat hij voornemens is om Korinthe te bezoeken nadat hij Macedonië heeft doorgereisd. Je moet goed beseffen, als hij 1 Korinthe schrijft, dan bevindt hij zich in Efeze, het huidige Turkije, in de provincie Azië. Daar zit hij. Hij wil Korinthe bezoeken. En wat schrijft hij dan? 1 Korinthe 16 vers 5. 1 Korinthe 16 vers 5. En ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik zal de reis naar Macedonië doen, maar dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden, misschien wel de winter doorbrengen, zodat gij mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis. Want ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken, maar want ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heere het toestaat. Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven, want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Hij is in Efeze. Hij schrijft hier dat hij tot Pinksteren in Efeze zal blijven, maar dat hij dan over land gaat reizen naar het noorden, dat hij dan oversteekt uit Turkije naar het noorden van Griekenland, Macedonië, dat hij door Macedonië wil reizen en dan naar Korinthe wil komen, al heel spoedig, na Pinksteren, gaat hij op reis. En dan wil hij de hele winter doorbrengen in Korinthe, want hij wil niet op doorreis zijn. Nee, hij wil daar dan de hele winter blijven. Nou, ik denk dat toen die Corinthiërs deze brief ontvingen, dat er ook mensen zijn geweest, hè, die je geen tegenstander kan noemen van Paulus, maar die heel blij zijn. Nou, Paulus komt en hij wil de hele winter bij ons blijven. Dat lijkt me leuk. Die hadden zich er helemaal verheugd. Maar later wordt duidelijk dat hij die trip helemaal niet heeft gemaakt. Hij heeft hem nooit gemaakt. En ja, dat heeft te maken natuurlijk, waar hij mee eindigt in vers 9, dat hij dan zegt over Efeze: maar ik zal nog tot Pinkster te Efeze blijven, want mij is een grote en machtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. Ja, er waren heel veel tegenstanders in Efeze. Je hebt daar Demetrius, de zilversmid en de zilversmeden. Dat waren zijn tegenstanders. En, en die hebben hem als ware verhinderd om uit Efeze na de Pinksteren op reis te gaan naar Korinthe. Waarom? Ze deden hem gewoon een rechtszaak aan. Ze namen het hoog op. En dan kan je in de handelingen allemaal lezen hoe hoog dat opliep. Dat het zelfs voor de consul moest komen. Voor de Romeinse consul. En ja, dat heeft hem lange tijd bezig gehouden. Want hij kon als het ware niet meer vertrekken. En anders zou die Efeze dan aan de wolven hebben overgelaten. Nee, hij moest de zaak verdedigen en zoveel mogelijk de gelovigen daar ook beschermen. Dus hij is er al veel langer gebleven dan die eigenlijk voornemens was. En deze trip heeft hij nooit gemaakt. Maar ga je nou naar de tweede Korinthebrief, naar de versen 15 en 16, dan vind je een ander plan, een nieuw plan. Lees maar vers 15. En in het vertrouwen had ik mij voorgenomen. Hij heeft zich weer iets voorgenomen. Wat hij ook niet heeft uitgevoerd. Vers 15. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen, reeds vroeger heeft hij zich dat voorgenomen, tot u te komen, omdat gij andermaal een genadegift mocht ontvangen. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan. Om van Macedonië weder tot u te komen en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Wat was later het plan wat hij kreeg? Nou, later kreeg hij het plan. Hij stelde zijn plannen bij. En later was hij van plan om rechtstreeks vanuit Efeze, dat had hij al eens een keer gedaan, hij had een heel kort bezoek gebracht, dat weten we, dat hij even vanuit Efeze heel snel per schip was overgestoken naar Korinthe, wat ook een havenstad is in Griekenland, en hij was meteen weer teruggegaan. Maar hij was nu voornemens om diezelfde reis eigenlijk nog eens te maken, maar dan geen kort bezoek, eigenlijk vanuit Efeze de zee oversteken, de Egeïsche zee over te steken, naar Korinthe, hun te verblijden met een bezoek, vanuit Korinthe nu naar het noorden te reizen, naar Macedonië, waar je Thessalonica hebt, Berea en Filippi, om die gemeente daar in Macedonië te bezoeken, dan weer terug te reizen naar Korinthe, zodat de Corinthiërs hem twee keer zagen, dat hij twee keer op bezoek kwam, en dat hij door hen dan voortgeholpen zou worden in Korinthe, om dan rechtstreeks die reis te maken naar Judea. Het ging natuurlijk om de gift, die al die gemeenten moesten verzamelen, die gift om de armen in Jeruzalem en Judea, om die te steunen. Tot die inzameling had hij aangedrongen in al die gemeenten, en hij ging dus, hij moest wel langs al die gemeenten, om die inzameling op te halen. Maar laten we eerlijk zijn, ook dit ging niet door. Nee. Hij had het wel willen doen. En hij was ook, vers 15, dat is een beetje moeilijk vertaald in de MBG, want er staat het niet zo duidelijk als in de Statenvertaling. De Statenvertaling vers 15 zegt: en op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. Wat was dan die tweede genade? Die is vertaald met andermaal een genadegift mocht ontvangen. Ja, een tweede genade, dat was gewoon dat hij twee keer Korinthe zou bezoeken. Legde ik vers 16 uit. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan, om van Macedonië weder tot u te komen. Hij wilde Korinthe op die manier twee keer bezoeken. Twee keer zouden ze dan genade ontvangen. Twee keer zou hij daar voorgaan in de gemeente enzovoort. Maar hij moest weer zijn plannen bijstellen. En doordat hij zijn plan moest bijstellen, en het weer niet doorgaan, ook al had hij dat door Corinthiërs laten weten, want hij begint hierover, omdat ze het wisten. Ze wisten het. En ze hadden zich wederom verblijd. Nou, hij komt twee keer, want hij komt rechtstreeks uit Efeze naar Korinthe en daarna gaat hij even naar Macedonië, komt hij weer terug en dan vertoeft hij weer een tijdje bij ons. Maar ook dat feest ging niet door. Hij moest wederom zijn plan veranderen. Nou, daar, als je dat doet, ja, dan lijkt je natuurlijk wel een beetje een wispelturig mens. En dan heb je die tegenstand, die zeggen, zie je wel, hij is helemaal niet betrouwbaar. Want op het ene moment zegt hij dit en het volgende moment is het weer dat. He? Hij weet niet wat hij wil. Of het zo simpel is. Daarom, en let altijd, als Paulus bepaalde vragen gaat stellen, dan zijn het heel vaak retorische vragen. En wat is een retorische vraag? Een retorische vraag is waar je het antwoord eigenlijk al op weet. Open vragen waar je het antwoord al op weet. Vers 17, twee retorische vragen. Hij zegt dan, heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Was het antwoord? Nee. Hij heeft niet lichtvaardig gehandeld. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Nee. Maar ze beschuldigden hem er wel van. Die tegenstand zeiden, joh, die man is lichtvaardig. Daarom stelt hij die vraag. Omdat men dat over hem zegt. De tweede historische vraag is, of, vers 17b, of indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is ja, ja en nee, nee? Tegelijk, hè? Ja, nee. Tegelijkertijd. Dat is het antwoord. Nee, zo is Paulus niet. Dat hij ja zegt en nee bedoelt. Maar ze beschuldigden hem er wel van, dat zijn woord niet betrouwbaar is. Zijn ja is geen ja en zijn nee is geen nee. En waarvan beschuldigen hem nog meer? Nou, dat kan je wel zien in vers 17b. Of indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees? Wat zeiden ze tegenstanders? Hij maakt plannen naar het vlees. Als hij plannen had gemaakt in de geest, nou, dan kan je toch zo'n plan zomaar uitvoeren? Zo praat de hedendaagse christen ook. Zo ongelooflijk dom en vroom, dat je tenen en je nagels ervan krullen. Hè? Maar als Paulus in de geest had gehandeld, hoef je toch geen plannen te wijzigen. Dan zal de Heer toch leiden over de weg. Hoor je het zeggen? Paulus haalt nadrukkelijk dit soort zinsnedes aan uit wat zijn critici zeggen. En in vers 7 die laat hij zien wat ze zeggen. Hij stelt daar retorische vragen over. Ja, de beschuldigingen die hij aan zijn adres kreeg, laten we daar wel van zijn, die zijn natuurlijk behoorlijk ernstig. Want als mensen gaan zeggen, hè, dat soort dingen, ja, dan zeggen ze eigenlijk dat je Paulus in zijn prediking niet meer vertrouwen kan. Dat zijn gedrag, dat in zijn gedrag niet te vertrouwen is, in zijn handelwijze niet te vertrouwen is, dat hij ook in de prediking niet te vertrouwen is. Dat alles wat hij leert niet te vertrouwen is. Dat hij gewoon geen apostel is, geen gezondene is van Christus. Dat hij zich een autoriteit aanmeet die hij niet heeft. Enzovoort, enzovoort. Dat komt er allemaal achteraan. En dat je ook de brieven die hij schreef niet serieus moet nemen. Wat gaat Paulus dan daartegen inbrengen? Vers 18. Hij zegt, bij de trouw van God, ons spreken tot u is niet ja en nee. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is, door ons, door mij, door Silvanus en door Titus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Nou, zijn prediking is geen ja en nee. En ook de prediking van Silvanus was geen ja en nee. En ook de prediking van Timotheus was geen ja en nee. Ook al beschuldigden ze hem daar wel van. Je kon in zijn prediking en de prediking van Timotheus en Silvanus, daar kon je geen tegenstrijdigheden in kunnen ontdekken, in die prediking. Er is geen inconsistentie te ontdekken in de prediking van Paulus, of in het schrijven van zijn brieven. Daarom zeg ik het zo erg. Als jullie zeggen, dat is niet waar. Ons spreken is niet een ja en nee. En bij de trouw van God zegt hij dat. En hij zegt ook, ja, de Zoon van God. Christus Jezus is in uw midden verkondigd door ons. In uw midden. En wij mogen doen. En hij haalt daarbij niet alleen zichzelf aan, maar ook Silvanus en Timotheus. En wie is Silvanus? Ja, Silvanus is dezelfde als Silas. Silas en Timotheus. Silvanus en Timotheus, dat waren de twee naaste medewerkers van de apostel Paulus. Je vindt deze Silvanus ook als genoemd als Silas, vind je hem terug in Handelingen. Kijk maar in Handelingen 17. Let dan bijzonder op die twee, Silas en Timotheus, Handelingen 17. Handelingen 17, vers 14. Dat, dan zijn ze in Berea. Dat is in het noorden van Griekenland, in Macedonië. Dan staat er wat er geschiedde. Toen de Joden uit Thessalonica ook naar Berea kwamen en daar de scharen opzetten en verontrusten. Wat deed men toen in Berea, vers 14? Doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Nou, Paulus gaat dan naar Athene. Maar wat gebeurt er met Silas en Timotheus die in Berea zijn achtergebleven? Die krijgen dus opdracht om spoedig hem na te reizen. En als je dan omslaat, dan is Paulus al vanaf Athene doorgereisd naar Korinthe, Handelingen 18 vers 1. Daarna verliet hij Paulus Athene en kwam te Korinthe. En hij vond daar een Jood genaamd Aquila van geboorte uit Pontius enzovoort enzovoort. En daar trok hij ook bij in. Maar we doen dan de andere twee, Silas en Timotheus, vers 5. En toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Dus Silas en Timotheus, die komen uit Berea, uit Macedonië, uit het noorden van Griekenland. En komen zo aan in Korinthe. En met z'n drieën predikten ze. En dat zegt ook 2 Korinthe 1, vers 19. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons. En wie zijn die ons? Hij zegt door mij, Paulus. Door Silvanus, was Silas. En door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. En nou vestigt hij eigenlijk de aandacht op Christus. Hoe Christus optrad. Hoe Christus in zijn handelwijze was. En hoe Christus in zijn gedrag was. Want, wat zegt hij in vers 20? Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is het ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Nou, we weten wel, de Christus is de weg, de waarheid en het leven. Christus is de waarheid. En Paulus volgde Christus, de Zoon van God. En Christus die verkondigde geen ja en nee in zijn prediking. In de prediking van Christus is geen tegenstrijdigheid te ontdekken. Christus was niet ongestadig in zijn wegen. En de Heer Jezus die volgde consequent de weg die de Vader hem wees. En hij zei altijd op die weg ja. En hij volgde die weg. En zijn prediking was een amen. Een amen zeggen. Op wat God de Vader hem wees dat hij moest prediken de weg die hij moest gaan. Daar zei hij amen op. En amen is eigenlijk een vertaling van het woord wat inhoudt van het zij zo. Laat het zo zijn, het zij zo. En alle beloften, wordt hier gezegd in vers 20, hoeveel beloften Gods er ook zijn, alle beloften van God zijn zeker. Alle beloften van God zijn betrouwbaar. Voor de volle 100% zijn ze betrouwbaar en zeker. Niet 95% is zeker en 5% niet. Nee, alle beloften. En hoeveel beloften er ook zijn, zegt hij in vers 20, in hem is het ja. Het is allemaal ja, geen ja en nee. Dat zou onzekerheid in zich houden. En daarom is het ook door hem het amen. Het zij zo. Ze zijn in hem het amen. Ze zijn in hem de waarheid. Want hij is de waarheid. Ik ben de waarheid, zegt hij. Hij is ook de amen. Hè? Als je naar Openbaringen 3 gaat kijken, waar de Heer Jezus het woord voert aan de gemeente van Laodicea, in Openbaringen 3, vers 14. Maar in 3 vers 14, dan geeft hij opdracht aan Johannes en schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea, dit zegt de amen, de getrouwe en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Hij is de amen, dit zegt de amen. En op hoeveel beloften Gods er ook zijn, het is ja en amen. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. En ook aan de prediking van Paulus hoef je nooit te twijfelen. Het is alleen maar ja. Door de Jezus Christus die hij zo nauw volgde, is het ja en amen. En Christus is de getrouwe en de waarachtige getuige. Daar ga je toch niet aan twijfelen. Dat is wat hij zegt. En Paulus verkondigde gewoon de waarheid. En geen leugens waar hij van beschuldigd werd. Hij sprak zoals Christus sprak. En hoe sprak Christus? Hoe sprak Christus? Hoe vaak zei hij niet, en dat vind je in de evangelie, hoe vaak zei Christus, voorwaar, ik zeg u. Eigenlijk staat er in de grondtekst voor het woordje voorwaar, het woordje amen. Eigenlijk staat er amen, amen, ik zeg u. Het is ja en amen. Dat was de prediking van Christus en dat was ook de prediking van Paulus. En eigenlijk is Christus het amen van al Gods beloften. Christus is eigenlijk het amen van de wil van de Vader. Want we weten, Christus kon uit zichzelf niks doen. Hè? Als je gaat naar Johannes 5, vers 30, dan lezen we dat Christus dat getuigt. Johannes 5, vers 30. Dat moeten we niet beseffen. Dan moeten we beseffen dat Christus inderdaad uit zichzelf niets kon doen. Hij zegt in vers 30, ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij getuigt niet van zichzelf. Indien ik getuig van mezelf, is mijn getuigenis niet waar. En Paulus getuigde ook niet van zichzelf. Hij kon ook uit zichzelf niks doen. Hij hoorde het en hij verkondigde het. En hij zocht niet zijn eigen wil, maar de wil van hem die hem zond. En daar lette hij op. En waar hij hem heen zond, als de gezonden, als de apostel, zo liet hij zich leiden. En hij moest vaak zijn eigen plannen, wat hij vermoedde en wat hij graag wilde, moest hij bijstellen, omdat de weg toch, vanuit de Heer zijn kant gezien, toch weer anders ging. Christus zegt, ik kan van mezelf niets doen. En Christus spreekt ook niet uit zichzelf. Als je kijkt naar Johannes 7, en zo Paulus ook niet. Johannes 7, vers 14. Let dan op wat Christus van zichzelf zegt, vers 14. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd, zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar. En er is geen onrecht in hem. En dat is Paulus. En zo iedereen die geroepen is in de dienst van het evangelie, die zoekt niet zijn eigen eer, die spreekt niet uit zichzelf, die leert niet uit zichzelf, die leert alleen maar de beloften Gods die in Christus zijn, ja en amen. En daar gaat het om. En vaak is dat wel niet het geval, maar je mag daar naar Paulus niet van beschuldigen. En hij haalt dus in feite Christus aan als voorbeeld. En dat hij Christus heeft gebracht in de gemeente van Korinthe. Ook zegt Christus nog over zichzelf in Johannes 7 vers 28. Johannes 7 vers 28. Jezus dan riep terwijl hij in de tempel leerde en sprak. Mij kent gij, en gij weet waarvan ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen. Maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft, en die gij niet kent. Ik ken hem, want ik kom van hem. En hij heeft mij gezonden. Zo is Paulus ook van hem gezonden. Paulus is door Christus op de weg naar Damascus gegrepen. En hij werd een ontijdig geborene. En zo is Paulus een gezondene, een apostel. Net als Christus een gezondene was, een apostel was. En ja, dit haalt dus Paulus aan dat hij net zoals Christus sprak en optrad. En hij kon het zeggen omdat hij zo nauw in zijn leven de Heer Jezus volgde. Daarom zegt hij zo dat hier in vers 20. Daarom zegt hij in vers 21. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in ons hart gegeven heeft. Ja. Vers 21. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, heeft ons gezalfd. Ja, het is de Heere die bevestigt. En die hem bevestigt in zijn dienst. Want Christus is de gezalfde. Christus is de Messias. Hij is de Christus. En waarvoor werden de koningen van Israël gezalfd? Die werden gezalfd omdat zij in Gods dienst kwamen als koning. En daar is de zalving altijd een beeld van, dat je in zijn dienst wordt geroepen. En dat je ingezet wordt in een bediening. Zo is ook Paulus gezalfd met de geest. En deze zalving betreft natuurlijk ook in de handelingentijd die geestesgaven, die een voorsmaak waren van dat komende aardse koninkrijk wat Christus spoedig zou oprichten als hij weder zou komen. En die geestesgaven die hebben we uitvoerig gezien dat die behandeld werden door Paulus in 1 Korinthe 12. Hij uitvoerig 1 Korinthe 12, 13 en 14 laat zien hoe die gaven, die geestesgaven werkten en wat voor voorsmaak ze eigenlijk waren voor alle zegeningen die straks in het komende koninkrijk zouden komen. Daaronder was natuurlijk ook, in die rijtje kan je ook opzoeken, dat er een gave was van kennis. Van kennis. En wat hield die kennis in? Nou, als je naar de eerste Johannesbrief gaat, in 1 Johannes 2. Vers 20. Staat daar zo ook. En ik begin maar in vers 18 voor het verband. Kinderen, het is de laatste uren. Net zoals Paulus zegt in 1 Korinthe, de tijd is kort. En Paulus was ook van mening, we zullen spoedig voor de rechterstoel van Christus staan. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. Kijk, daar heb je die zalving van 2 Korinthe 1. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet dat allen, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie logen dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de vader en de zoon logent. En ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Wie de zoon belijdt, heeft ook de vader. Wat u betreft, wat gij van den beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte dat gij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft de zalving, daar heb je weer die zalving van 2 Korinthe 1. En wat u betreft de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert van alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. En als je dit erbij leest, wat moet je dan realiseren? We bevinden ons in die laatste uren, en Paulus weet dat ook. En wat komt dan op? Ja, in feite de antichrist. En ook de leringen van de antichrist. Hij krijgt te maken, vers 26, dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En waren er in de Korinthische gemeente mensen, die zich wel broeder en zuster noemden, die de Korinthiërs misleiden? Ja, die waren er. Waren de predikers, die Paulus later in de tweede Korinthebrief aanmerkt, als in feite predikers die optreden, in opdracht eigenlijk van hun zender, en dat is niet Christus, maar dat is in feite de tegenstander, zoals hij in 2 Korinthe 12 uitvoerig laat zien, en hen aan de kaak stelt, nou, daar heeft hij mee te maken, en die verkondigen niet de waarheid, die verkondigen de leugen. En die zetten deze Korintiërs tegen de apostel Paulus op. Maar zij hebben de zalving. En die zalving met de Heilige Geest, die bevestigt hen. En die is gegeven als een zegel en als een onderpand voor hetgeen komen gaat. En een onderpand is iets wat je ontvangt terwijl de rest nog komt. En de geest hebben ze ontvangen en de geestesgaven hebben ze ook ontvangen. Als een onderpand, op wat straks in het komende aardse koninkrijk nog veel mooier komen zal. En ze zijn verzegeld. En God heeft als het ware zijn zegel op hen gedrukt. En gezegd dat ze zijn van mij. Ze zijn mijn eigendom. En dan mag je dan opbouwen dat dat zeker is. En ja, dan heb je niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen. En je bevestigt, zoals je ook hier in 2 Korinthe 1 leest, hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. En hou je dan ook daaraan vast. En laat je niet als ware van de wijs brengen door die critici die als ware Paulus verwerpen. En zeggen dat Paulus niet betrouwbaar is. Dat zijn woord niet betrouwbaar is. Dat hij inconsequent is in zijn optreden. En dat hij niet consistent is in zijn prediking. Ja. Ik ben niet degene om maar met 1 Johannes 2, vers 26 te zeggen. Ik ben niet degene die misleidt. Dat zijn die anderen. En daar gaat de discussie steeds meer dan naartoe. Nou, waarom dan dat hij beide plannen niet heeft uitgevoerd, dat gaan we nu niet behandelen vanmorgen, dat doen we dan wel een volgende keer, maar dat laat hij wel zien. Vers 23, maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen. Dat zat er dus achter. Om hen te sparen was niet meer gekomen. Want het was wel heel bar en boos geworden in die gemeente van Korinthe. En hij is niet gekomen om hen te sparen. Maar goed, de volgende keer gaan we verder met overdenken van deze brief.